Goedemorgen. Ik wil met jullie nadenken vanmorgen over de woorden uit Matteüs hoofdstuk 11. Die gaan we ook lezen, vers 2 tot en met 6. Maar eerst nog een profetie uit het boek Jesaja. En dat is Jesaja 61. Aan het begin van de dienst hebben we gelezen Jesaja 35. Maar we lezen nu ook Jesaja 61. De eerste twee versen daarvan. Jesaja 61 vanaf vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heere. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. En dan Matteüs hoofdstuk 11 vanaf vers 2. Toen Johannes de Doper, in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover. En het is goed om in deze adventstijd na te denken over deze woorden. Misschien om even deze passage te situeren in het evangelie van Matteüs. In hoofdstuk 5 tot en met 7 heeft de Heer Jezus de bergrede uitgesproken. Dat onderwijs waarmee hij rondgaat en trekt door het Galileese land. En dan na de bergrede, hoofdstuk 5 tot en met 7, vinden we hoofdstuk 8 en 9. En eigenlijk zijn dat twee hoofdstukken die helemaal gevuld zijn met allerlei ontmoetingen die de Heer Jezus heeft met mensen om hem heen. Mensen komen met hun nood bij hem, allerlei mensen, allerlei noden. En dan in de ontmoeting met de Heer Jezus gebeurt zoveel goeds. Is een grote zegen voor lichaam, ziel en geest. En het eindigt hoofdstuk 9 met de opmerking dat de Heer Jezus met ontferming bewogen is over mensen. En hij draagt zijn discipelen op om te bidden dat de Heere God arbeiders zou uitzenden in zijn oogst. En dan in hoofdstuk 10 vinden we die roeping en uitzending van de apostelen. Zij moeten die arbeiders worden die uitgezonden worden in de oogst. En ze moeten uitgaan in de naam van de Heer Jezus. En hij zegt: om niet hebben jullie het ontvangen, schenk het aan andere mensen om niet. En opvallend is dat als de Heer zijn discipelen uitzendt, dat hij heel veel spreekt over strijd. De meeste verzen van zijn onderwijs wijzen over vervolging, over tegenstand, over onbegrip die ze zullen meemaken. Niet alleen maar van overheden, maar ook van familie en vriendenkring. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: een slaaf staat niet boven zijn Heer. Een discipel staat niet boven zijn meester. Heb ik jullie Heer en meester met vervolging te maken gehad, zo zal het ook voor jullie zijn. Het zal voor jullie niet anders zijn. Tegenstand, vervolging, terwijl je uitgezonden wordt in mijn dienst. Maar ga, ga toch in mijn naam. En als deze reden over de uitzending van de apostelen afgesloten wordt, dan lezen we hier in hoofdstuk 11... vers 1, en het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Dus dan zendt hij zijn discipelen uit, maar gaat ook zelf door met datgene wat hij voortdurend doet. Rondtrekken, mensen het evangelie verkondigen. En er zijn wonderen van genezing en bevrijding opnieuw. En toch gaat er wat verschuiven nu in hoofdstuk 11 en 12. Als we dat vergelijken met hoofdstuk 8 en 9, waar de Heer Jezus rondgaat in Galilea en allerlei mensen ontmoeten hem, dan zijn de reacties van de mensen vooral vol met verbazing, verwondering, bewondering. Ze zeggen, zulk onderwijs, dat hebben we nog nooit gehoord. Want hier leert iemand ons met gezag. En niet zoals onze schriftgeleerden en fariseeën. En bij het stillen van de storm op het meer verwonderen mensen zich. En ze vragen zich af, wat voor iemand is dit dat zelfs de wind en de golven hem gehoorzaam zijn? Als de verlamde man genezen wordt, toen de menigte dit zag, verheerlijkte zij God. En na de bevrijding van een doofstomme bezetene, zeggen ze, ze verbaasden zich en ze zeiden, zoiets is nog nooit in Israël voorgekomen. Dus we lezen dat keer op keer. Mensen zijn onder de indruk, ze zijn verbaasd over zijn onderwijs, maar ook over datgene wat daar gebeurt aan wonderen, tekenen van genezing en bevrijding. En dan hier in hoofdstuk 11 en 12 gaat dat door. Ook weer allerlei ontmoetingen met mensen om hem heen. Maar in hoofdstuk 12 lopen al die ontmoetingen uit op confrontatie. Elke keer wordt het een confrontatie. Vooral met de leiders van het Joodse volk en met de fariseeën. Heel stevig. De fariseeën zeggen bij de uitdrijving van een boze geest, zeggen ze, door de overste van de boze geesten, door de Satan, drijft Jezus de geesten uit. Vers 24 van hoofdstuk 12. En verricht de Heer een genezing op Sabbat, dan nemen de fariseeën hem dat zeer kwalijk. En dan lezen we in vers 14 van hoofdstuk 12. En de fariseeën gingen heen en spanden tegen hem samen om hem om te brengen. Dan begint in hun hart al het verlangen te groeien om de man van Nazareth uit de weg te gaan ruimen. Hoofdstuk 11 gaat daaraan vooraf. En dat is eigenlijk een verdrietig hoofdstuk. Want de Heer klaagt de steden en dorpen in Galilea aan. En zegt, hoe kunnen jullie zo ziende blind zijn en horende doof? Capernaum, stad waar ik gewoond heb. Als in Sodom de wonderen waren gebeurd die onder jullie zijn gebeurd, dan was Sodom blijven bestaan tot vandaag de dag. Het zal in het oordeel van God draaglijker zijn voor Sodom dan voor jullie. Want zoveel wonderen zijn in jullie midden gebeurd. En je wilt het niet zien. Je wilt het niet aannemen. Ziende blind, horende doof. Terwijl er zoveel zichtbaars en tastbaars in jullie midden gebeurt. Dus eigenlijk in die verschuiving die plaatsvindt, hoofdstuk 8 en 9 is het nog bewondering, verbazing, verwondering. En dat verschuift naar tegenstand, verzet en zelfs haat. In die verschuiving vinden we dan datgene wat we hebben gelezen. Johannes de Doper, die vanuit de gevangenis waar hij zit aan Jezus een vraag laat overbrengen door zijn discipelen. Waarschijnlijk kennen we de situatie. Johannes is gevangen gezet door koning Herodes Antipas, de koning in Judea. En dat is een zoon van Herodes de Grote. Die Herodes die koning was ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En wat is het geval? Deze Herodes Antipas had een broer, Filippus, en die woonde met zijn vrouw in Rome. En Herodes Antipas was daar eens op bezoek gegaan en kreeg een oogje op zijn schoonzus. En hij ging er met haar vandoor, scheidde van zijn eigen vrouw en trouwde met zijn schoonzus, Herodias. En Johannes de Doper had daar iets van gezegd. U mag dit niet doen. En daar was Herodes zo boos om geworden dat hij Johannes de Doper had laten wegstoppen. Ergens in een vesting, waarschijnlijk aan het oosten van de Dode Zee, een heel onherbergzaam, heet en droog en dor gebied. En waarschijnlijk heeft Johannes de Doper daar ongeveer een jaar gevangen gezeten voordat hij uiteindelijk onthoofd is door Herodes. En dan hoort hij in dat eerste jaar van het openbare optreden van de Heer, hoort hij over datgene wat Christus doet. En daar in de gevangenis ontstaan blijkbaar vragen bij Johannes. Hij hoort over het optreden en hoe dat gaat en hij begint te twijfelen. Echte, diepe twijfel. Is Jezus wel werkelijk de beloofde die komen zou? Of heb ik me vreselijk vergist? En moeten we toch een ander verwachten? Een ander die de echte Messias van Israël zou blijken te zijn? Het is eigenlijk heel opvallend dat als je de kerkvaders van de eerste eeuwen leest en ook de reformatoren, dat ze er eigenlijk niet aan willen dat iemand als Johannes, een profeet als Johannes, begint te twijfelen aan de Heer Jezus. En dan wordt er gezegd, nee, hij zelf twijfelde niet echt, maar hij liet deze vraag stellen om zijn discipelen juist te helpen. Maar dat lijkt mij nogal ver gezocht. Laten we het maar nemen zoals het hier staat. Johannes daar opgesloten in zijn cel begint echt zelf te twijfelen of Jezus wel werkelijk de Messias is of niet. En als Jezus dat niet is, dan zou Johannes moeten toegeven dat hij zichzelf vreselijk vergist heeft. Maar ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En misschien schrikken wij ook wel als we horen dat zelfs iemand als Johannes zo aan het twijfelen gaat. Is dit niet een profeet die met zoveel overtuigingskracht heeft gepredikt? En het hele land is naar hem toegestroomd om zijn woorden te horen. En hij heeft zelf gezegd, ik doop u met water, Israël, tot bekering, maar na mij komt iemand die veel groter en sterker is dan ik. Ik ben zelfs niet waardig genoeg om hem zijn sandalen na te dragen. Zo groot is hij die na mij komt. En als de Heer tot Johannes komt en zich aanmeldt voor de doop in de Jordaan, dan is zijn reactie, moet u door mij gedoopt worden? Ik moet door u gedoopt worden. En u komt naar mij toe? Hij heeft erbij gestaan in dat water. Als na de doop van Jezus de hemel zich opent, de geest als een duif neerdaalt op de Heer en de stem van God uit de hemel klinkt, deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik al mijn welbehagen. Johannes heeft erbij gestaan. Hij heeft het gehoord. En hoe kan het dan dat je nu zo aan het twijfelen staat, daar in je eenzame cel, en je begint af te vragen, is Jezus nu werkelijk de Messias of niet? Johannes, wat is er toch met je aan de hand? Dat je begint te twijfelen. Van jou hadden we dat nou juist niet verwacht. De reden is, Jezus is zo anders de Messias dan Johannes had verwacht. Wat had Johannes verwacht? Als we lezen het verslag van zijn prediking, Eigenlijk vind je dat steeds aan het begin van de vier evangeliën, wordt er steeds een verslag gemaakt van zijn prediking. Dan wordt het duidelijk, hier in het Matthäus-evangelie, als je terugslaat naar hoofdstuk 3, dan in vers 7, toen Johannes de Doper vele van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderige gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? En dan vers 11, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. En dat komt overeen met wat we lazen aan het begin van de dienst in Jesaja 35. En ook wat we lazen in Jesaja 61. In beide gevallen gaat het over, is het een profetie over de komende Messias. En wordt er gesproken over het heil dat hij in de naam van God brengen zal. En het is heel duidelijk uit Jesaja 35 en 61 dat als de Messias komt, dan komt hij met verlossing en genade en met onvoorstelbaar veel zegen voor mensen, maar ook zelfs voor de schepping. Ja, maar ook Jesaja 35 vers 4, zie uw God zal komen met wraak, met vergelding van God. Hij zal komen en hij zal u verlossen. En Jesaja 61 vers 2, de Heere heeft mij geroepen om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heere en een dag van wraak van onze God. Dus het is een aankondiging van heil en zegen en verlossing. Maar ook een aankondiging dat als de Messias komt, dat het dan afgelopen zal zijn met kwaad, met onrecht, met verkeerdheid, dat dat dan wordt gestraft en geoordeeld en dat daar definitief mee wordt afgerekend. De Messias zal alle netwerken van boosheid en bedrog oprollen en beëindigen. Voor gelovigen die hem willen ontvangen, wordt heil en zegen beloofd. Aan ongelovigen die hem ongehoorzaam blijven, die moeten rekenen op oordeel en vergelding van God. In die lijn heeft ook Johannes gepreekt. Zo heeft hij ook de Messias aangekondigd in Israël toen het zijn beurt was om op te treden. Maar nu vraagt hij zich af: Jezus, als u werkelijk de beloofde Messias bent, hoe kan het dan zijn dat een schurk als Herodes Antipas op de troon van Jeruzalem zit? Hoe kan het dan zijn dat de Romeinen nog steeds de baas zijn in het beloofde land? Hoe kan het dan zijn dat u niet het zwaard ter hand neemt en alle leugen en bedrog en onrecht straft en vernietigt en het wegvaagt en Israël schoonveegt van alle onrecht en kwaad en dit land weer helemaal geschikt maakt voor de ware dienst aan God en dat u plaatsneemt op de troon van David in Jeruzalem en de tempel de plaats maakt waar alle volken van de hele wereld naartoe zullen stromen om daar God te aanbidden met een rein hart. Jezus, het gebeurt niet. En dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Zo spreken toch de profetieën? Ik snap u niet. Bent u het nou echt, de beloofde Messias? Of moet ik toch uitzien naar iemand anders? Wat is het antwoord van de Heer? Johannes, ik ben het werkelijk. Maar inderdaad, zo anders dan jij dacht. En zalig, Johannes, is wie aan mij geen aanstoot neemt. Als ik inderdaad niet beantwoord aan jouw verwachtingspatroon, kun je me dan toch zien voor wie ik ben? Of struikel je over een Messias die zo anders is dan je dacht? Wat zegt de Heer in vers 4 en 5? Ga terug naar Johannes, discipelen van hem, en vertel wat je ziet en hoort. Vertel het hem maar. Gaan hier niet de profetieën in vervulling? Gebeurt hier niet waar Jesaja 35 en Jesaja 61 over spreken? Blinden kunnen zien. Lammen gaan weer lopen. Melaatsen worden gereinigd. Zelfs doden worden opgewekt. Armen van geest, ontvangen het evangelie. Johannes, let op. Kijk, hoor. Hier gaan de profetieën werkelijk in vervulling. Ik ben degene over wie de profeten hebben gesproken. En bij mij worden deze beloften waargemaakt. Worden de voorzeggingen realiteit. Wordt de hoop van Israël vervuld. Maar, Johannes, het gaat inderdaad anders dan je had verwacht. Want ik ben nog niet gekomen voor de wraak en voor het oordeel. Maar mijn komst in de wereld nu is louter genade. En het is zo bijzonder als de Heer Jezus helemaal aan het begin van zijn openbare bediening begint in de synagoge van Nazareth, de stad waar hij is opgegroeid. En dan in de synagoge opstaat, de gelegenheid krijgt om voor te lezen. En dan leest hij voor uit Jesaja 61. En dan zegt hij daar tegen de mensen in de synagoge: heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan. Ik ben degene over wie Jesaja 61 heeft geprofeteerd. Hier sta ik voor jullie, ik ben het. Ik kan me voorstellen dat de mensen daar in de synagoge met open mond hebben aangestaard. Dat hij dat zei. Maar het is heel opvallend dat de Heer Jezus in het lezen van Jesaja 61 midden in de zin gestopt is. Jesaja 61 vers 2, zoals we dat vinden in Lucas 4 vers 19... De Heer Jezus heeft voorgelezen om te verbinden verbrokenen van hart en om ze heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar van de Heere. Punt. En je vraagt je af, waar is de rest? Want in Jesaja 61 vers 2 staat toch ook om uit te roepen een dag van wraak voor onze God. Maar dat heeft de Heer niet voorgelezen. Hij is gestopt midden in de zin. De wraak, de vergelding, het oordeel over alle goddeloosheid en onrecht en kwaad, dat wordt uitgesteld. Zijn eerste komst in de wereld is een komst in dienstbaarheid, zachtmoedigheid, genade. En betekent ook dat genadetijd aanbreekt voor Israël en de volken. En dat duurt voort tot aan vandaag de dag. En wij vragen ons af, wanneer komt er een einde aan al dat kwaad en geweld op aarde? Wanneer komt het moment dat we geen kranten meer nodig hebben en geen journaals meer op de televisie die ons dag aan dag vertellen wat mensen aan verschrikkelijks kan overkomen, wat ze elkaar kunnen aandoen, hoe verschrikkelijk mensen voor elkaar kunnen zijn en elkaar in ellende kunnen storten. Wanneer is dat voorbij? Wanneer houdt dat op? Laten we dan bedenken, nu is de tijd dat de genadetijd nog voortduurt. Nu is de tijd dat armen van geest, nog steeds het evangelie mogen horen en aanvaarden. Nu is de tijd dat de Heer Jezus genadig werkt. Maar uitstel is geen afstel. Als hij eens is gekomen in dienstknechtgestalte, om zijn leven te geven als een losprijs voor velen, dan wachten we ook een tweede komst. Want niet alles is in vervulling gegaan bij zijn eerste komst. Er staat nog wat uit. Het hemelrijk is gekomen en mensen mogen het nu binnengaan door geloof. Maar het hemelrijk is nog niet ten volle gekomen. Er staat nog wat uit. En als het komt, dan gaan de profetieën helemaal in vervulling. Als Jezus weerkomt in heerlijkheid, dan zal alles in vervulling gaan. Dan breekt het Messiaanse Rijk uit op aarde. Maar dat is ook het moment dat definitief het kwaad geoordeeld wordt en weggevaagd, vernietigd. Johannes, dan gaan jouw woorden in vervulling. Dat de wan in zijn hand is. En dat hij zijn dorsvloer zal zuiveren. En dat hij dan het tarwe, de gelovigen, bijeenbrengt in zijn schuur. En het kaf, de ongelovigen, verbrandt met onuitblusbaar vuur. Johannes, het zal gebeuren. Maar niet bij zijn eerste komst. Nu is het genadetijd. En zalig wie aan zo'n Messias geen aanstoot neemt. Niet struikelt in het ongeloof, omdat deze Messias zo anders is dan we hadden verwacht. Het geldt natuurlijk in eerste instantie voor Johannes de Doper zelf. En ook voor zijn discipelen. En ook voor alle tijdgenoten van de Heer Jezus in Israël daar en toen. Kun je hem gelovig aanvaarden zoals hij is? De Heere en de Verlosser. Ook al is hij dat op een hele andere manier dan je verwacht had. Maar het geldt ook vandaag voor de mensen om ons heen. Ook vandaag. Ook in deze tijd. Zalig wie aan deze Jezus geen aanstoot neemt, maar hem neemt op zijn woord. En hem gelovig aanvaardt zoals hij is, zoals hij zelf zegt dat hij is. Hoe zal dat zijn juist in deze dagen, in deze week voor kerst? Ach, ik denk dat de meeste mensen met een kerststalletje niet zoveel problemen hebben. Een paar ezeltjes, schaapjes, babytje in een kribbe. Ach, dat is allemaal wel lief, niet waar? Dat vertedert ons allemaal wel. Maar wat nou als dat kind in de kribbe zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niet een andere weg, niet een andere godsdienst. Leven bij mij, leven door mij. En er is geen andere weg of andere ethiek waarin werkelijk leven en eeuwig leven geschonken wordt. Kun je dat hebben? Of wordt dat een dikke graat in je keel die je niet kunt doorslikken? En zeg je, nu pas ik. Dit gaat mij te ver. Ik weet nog dat ik eens een uitnodiging kreeg om ergens in een gemeente voor te gaan. En de vraag was, zou je voor buitenstaanders op een aantrekkelijke manier de Heer Jezus willen verkondigen? Natuurlijk heb ik nee gezegd. Hoe kan ik nou getrouw de Heer Jezus verkondigen en verwachten dat ik op hetzelfde moment voor iedereen dat op een aantrekkelijke manier doe? Als de Heer zelf zegt dat vele mensen aan hem aanstoot zullen nemen. Het kan niet anders dan als Christus naar ons toekomt zoals hij is, En ik zeg het Maarten Luther na, in het gewaad der schriften, dat als de echte Jezus naar ons toekomt, dan is hij niet voor iedereen aantrekkelijk. Dat is nu eenmaal zo. Waarom is het zo dat in onze tijd dat voorspoedsevangelie zijn duizenden verslaat? En gemeente Overberg, als je succes zou willen hebben, dan zou je het voorspoedsevangelie moeten gaan verkondigen. Want dat doet het goed hoor, in onze tijd, binnenland, buitenland. Wie wilde nou niet een Jezus die je altijd gezondheid, altijd succes, altijd voorspoed, altijd rijkdom geeft? Dat zou ons toch allemaal heel goed uitkomen, nietwaar? Het probleem is, het is niet de echte Jezus. Het is niet de Jezus van de schriften. En daarom heeft zo'n boodschap zo weinig waarde. Zelfs Johannes de Doper twijfelde. Want de Heer was zo anders dan hij verwacht. En vrienden, als Johannes de Doper kan twijfelen, dan kan soms ook voor ons de twijfel toeslaan. Want misschien is voor ons de Heer ook wel zo anders dan wij hadden gedacht. En je kijkt naar hoe de dingen lopen in je leven, hoe soms wensen en verlangens onvervuld blijven, dat het soms veel verdrietiger en moeilijker voor je wordt dan je eigenlijk had verwacht. Dat de teleurstellingen zich opstapelen en dat als je heel eerlijk moet zijn, dat je dan moet toegeven, veel gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. En toch heb ik trouw gebeden. Toch wacht ik op de Heer. En ik probeer met Christus te leven. Waarom loopt het dan zo? Waarom zijn er dan zo weinig antwoorden op mijn gebed? Waarom ervaar ik dan de liefde van Christus zo weinig? Waarom wordt dit probleem niet van mij afgenomen? Duurt het maar voor en zucht en steun ik? En waarom kom ik er niet vanaf? Dat kunnen zomaar diepe vragen zijn. En moet je, als je heel eerlijk bent, toegeven, de Heer Jezus is eigenlijk vreemd voor me. Het leven loopt zo anders dan ik eigenlijk had verwacht. Heel veel twijfel ontstaat, ook in het geval van Johannes, en dat kan ook in ons eigen leven zo zijn, niet zozeer door wat Jezus zegt en doet, als wel om wat hij niet doet, terwijl je dat wel verwacht had. Maar dan zeg ik vanmorgen tegen je, vers 6. Zalig hij of zij, die aan mij geen aanstoot neemt. Struikel dan niet over je verwachtingspatronen. Laat je dan niet verwarren, omdat het zo anders lijkt dan je gedacht had. En de Heere niet doet wat jij zo verwacht had dat hij zou doen. Neem dan geen aanstoot aan de Heer, nu de harde praktijk helemaal niet overeenkomt met wat jij je er van tevoren van had voorgesteld. Dan moeten we eigenlijk ook voor onszelf horen wat de Heer Jezus tegen Johannes zegt. Dat zegt hij dan ook vanmorgen tegen ons. Kijk met je ogen, hoor met je eigen oren en merk op de werken van Christus. Zo begint het in vers 2. Merk op de werken van Christus, want daar ligt de sleutel tot gelovig blijven bij hem. Je moet kijken naar wat hij doet en zegt en niet zozeer naar wat hij niet doet. Wat zijn die werken van Christus? Alles wat we lezen in de evangeliën, zijn onderwijs, datgene wat er gebeurt in de ontmoeting met mensen om hem heen, de daden van barmhartigheid, de wonderen van genezing en bevrijding, hoe hij met mensen omgaat. Maar ook de voetwassing van de discipelen die laatste avond. dat hij brood en wijn uitdeelt en zegt, mijn lichaam verbroken voor jullie, mijn bloed vergoten voor jullie, dat hij aan het kruis zijn leven geeft als een losprijs voor velen. Zijn opstanding uit de dood, hemelvaart, dat hij nu onze hoge priester is die voor ons bidt en pleit, dat hij de gave van de Heilige Geest schenkt. Let op wat hij zegt en doet. Vind daar je houvast in en laat je niet verwarren door wat hij niet doet. Dat is de les die Johannes, maar die ook wij moeten leren. Let op wat hij zegt en doet. Zalig is wie aan die Heer geen aanstoot neemt. Amen.